Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Dabo Vobis, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1992. In een vorige aflevering beëindigden we het derde hoofdstuk. Vandaag beginnen we aan het vierde. Kom en ziet. De priesterroeping in de pastoraal van de kerk. Artikel 1. Zoeken, volgen en blijven. Gaat mee om het te zien. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 1, vers 39. En zo antwoordt Jezus aan de twee leerlingen van Johannes de Doper, die hem vragen waar hij verblijft. In deze woorden vinden wij de zin van de roeping. De evangelist verhaalt de roeping van Andreas en Petrus als volgt. De volgende dag stond Johannes daar weer, nu met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus, die voorbij ging, en sprak. Zie, het Lam Gods. De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om, en toen hij zag dat zij hem volgden, vroeg hij hun, wat verlangt gij? Ze zeiden tot hem, Rabbi, vertaald betekent dit meester. Waar verblijft ge? Hij zei hun, gaat mee om het te zien. Daarop gingen zij mee en zagen waar hij zich ophield. Die dag bleven zij bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes had gehoord en Jezus achterna was gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon, tot wie hij zei, wij hadden de Messias, vertaald betekent dat de gezalfde, gevonden. En hij bracht hen bij Jezus. Jezus zag hem aan en zeide, gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult Kefas, dat betekent rots, genoemd worden. Passage uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 1, versen 35 tot en met 42. Deze bladzijde van het evangelie is een van de vele bladzijden van de heilige schrift waarin het mysterie van de roeping beschreven wordt. In dit geval het mysterie van de roeping om apostel van Jezus te worden. De bladzijde van Johannes, die ook betekenis heeft voor de christelijke roeping als zodanig, heeft een zinnebeeldige betekenis voor de priesterroeping. Als gemeenschap van de leerlingen van Jezus wordt de kerk uitgenodigd haar blik te vestigen op deze scène, welke zich in zekere zin voortdurend hernieuwt in de geschiedenis. Zij wordt uitgenodigd de oorspronkelijke en persoonlijke zin van de roeping om Christus te volgen in het priesterambt te verdiepen, alsmede de onverbreekbare band tussen de goddelijke genade en de menselijke verantwoordelijkheid. Die band ligt opgesloten en is geopenbaard in de twee termen welke wij meermalen in het evangelie aantreffen. Kom en volg mij. De kerk wordt aangespoord om de eigen dynamiek van de roeping te ontcijferen en te doorvorsen en ook de geleidelijke en concrete ontwikkeling ervan in de fasen van het zoeken naar Jezus, het volgen van Hem en het blijven bij Hem. In dit evangelie van de roeping vindt de kerk het model, de kracht en de impuls voor haar roepingenpastoraal, ofwel voor haar zending om zorg te dragen voor het ontstaan, de onderscheiding en de begeleiding van de roepingen, vooral van de priesterroepingen. Juist omdat het priestertekort zeker een verdriet voor iedere kerk is, vraagt de roepingenpastoraal vooral in deze tijd om met nieuwe, krachtige en meer besliste inzet aangepakt te worden door alle leden van de kerk, in het bewustzijn dat de zorg voor de priesterroepingen niet een secundair of een bijkomstig element is van de totale pastoraal van de kerk, nog een geïsoleerd element of een sector ervan, als het ware slechts een deeltje, hoe belangrijk ook. Zoals de synodevaders herhaaldelijk verklaard hebben, is de roepingenpastoraal veeleer een activiteit die geheel begrepen is in de algemene pastoraal van iedere kerk. Een zorg die geïnterpreteerd moet worden in de zogenaamde gewone zielzorg en daarmee geheel vereenzelvigd moet worden. Een eigenlijke en wezenlijke dimensie van de pastoraal van de kerk, van haar leven en haar roepingen. Ja, de dimensie van de roepingen is eigenlijk en wezenlijk voor de pastoraal van de kerk. De reden ligt in het feit dat de roeping, in zekere zin, het diepste wezen van de kerk bepaalt, nog meer dan haar activiteit. In de naam zelf van de kerk, Ecclesia, wordt aangegeven dat haar innerlijke fysionomie roeping is, want zij is werkelijk bijeenroeping, vergadering van de geroepenen. God heeft de vergadering van hen die gelovend naar Jezus opzien als naar de bewerker van het heil en het beginsel van eenheid en vrede, samengeroepen en tot de kerk gemaakt, om voor allen en ieder afzonderlijk het zichtbare sacrament te zijn van deze heilsbrengende eenheid. Een waarlijk theologisch begrip van de priesterroeping en van de roepingenpastoraal kan alleen voortvloeien uit het begrip van de kerk als mysterium vocationis. Artikel 2. De kerk en de gave van de roeping. Iedere christelijke roeping heeft haar fundament in de vrije en voorkomende uitverkiezing door de Vader, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. Een passage uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 1, versen 3 tot en met 5. Iedere christelijke roeping komt van God, is geschenk van God. Maar zij wordt nooit geschonken buiten de kerk, om of onafhankelijk van de kerk. Zij geschiedt altijd in en door de kerk. Omdat het God behaagd heeft, zoals het Tweede Vaticaans Concilie ons in herinnering heeft gebracht, citaat, de mensen geenszins afzonderlijk, zonder enig onderling verband te heiligen en te redden, maar hen tot een volk te verenigen, dat hem naar waarheid zou erkennen en in heiligheid zou dienen. Einde citaat uit Lumen Gentium. De kerk bevat niet alleen alle roepingen die God haar schenkt op haar heilstocht, maar zij heeft zelf de gestalte van een mysterie van de allerheiligste drie-eenheid. De kerk die het volk is, dat bijeengebracht is door de eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, draagt werkelijk in zich het mysterie van de Vader, die zelf door niemand geroepen en gezonden, allen roept om zijn naam te heiligen en zijn wil te volbrengen. Zij bewaart in zich het mysterie van de Zoon, die door de Vader geroepen en gezonden is om aan allen het Rijk van God te verkondigen en allen roept om hem te volgen. En zij is behoedster van het mysterie van de Heilige Geest, die degenen die de Vader door zijn Zoon Jezus Christus roept, wijd voor de zending. De kerk die vanwege haar oorspronkelijke constitutie roeping is, is verwekster en opvoedster van roepingen. Zij is dat in haar sacrament zijn, als teken en instrument, waarin de roeping van iedere christen weerklinkt en verwerkelijkt wordt. Zij is het in haar werken, ofwel in de vervulling van haar dienstwerk van verkondiging van het woord, viering van de sacramenten en dienst en getuigenis van de liefde. Men kan nu de wezenlijke dimensie van de christelijke roeping begrijpen. Zij komt niet alleen voort uit de kerk en door bemiddeling van de kerk, wordt niet alleen herkend en verwezenlijkt in de kerk, maar heeft in de fundamentele dienst aan God ook en noodzakelijkerwijs de gedaante van dienst aan de kerk. De christelijke roeping is in welke vorm dan ook een gave die bestemd is voor de opbouw van de kerk, voor de groei van het Rijk Gods in de wereld. Wat gezegd wordt van iedere christelijke roeping, wordt op specifieke wijze verwerkelijkt in de priesterroeping. Deze is de roeping door middel van het sacrament van het priesterschap dat in de kerk ontvangen is, om zich ten dienste van het volk van God te stellen, met een bijzondere toewijding en gelijkvormigmaking aan Jezus Christus en met het gezag om te handelen in de naam en de persoon van hem die hoofd en herder van de kerk is. Vanuit dit gezichtspunt kan men begrijpen wat de synodevaders schrijven. Citaat. Iedere priesterroeping bestaat in en voor de kerk. Zij verwerkelijkt zich voor de kerk. Daaruit volgt dat iedere priester zijn roeping van de Heer ontvangt door middel van de kerk als een genadegave, een gratia gratis data, een charisma. Het is niet alleen de taak van de bisschop of van de bevoegde overste om de geschiktheid en de roeping van de kandidaat aan een onderzoek te onderwerpen, maar ook om de roeping te erkennen. Dat kerkelijke element is onafscheidelijk verbonden met de roeping tot het priesterambt als zodanig. De kandidaat voor het priesterschap moet zijn roeping niet ontvangen onder aanvaarding van de en de voorwaarden die de kerk zelf stelt om reden van haar aandeel in de verantwoordelijkheid. Einde citaat. Artikel 3. De dialoog van de roeping. Het initiatief van God en het antwoord van de mens. De geschiedenis van iedere priesterroeping is, zoals trouwens die van iedere christelijke roeping, de geschiedenis van een onuitsprekelijke dialoog tussen God en de mens, tussen de liefde van God die roept en de vrijheid van de mens die in liefde God antwoordt. Deze twee onscheidbare aspecten van de roeping, de vrije gave van God en de verantwoordelijke vrijheid van de mens, komen op schitterende en zeer doeltreffende wijze uit in de zeer beknopte woorden waarmee de evangelist Marcus de roeping van de 12 voorstelt, in zijn derde hoofdstuk, vers 13, en dat klinkt zo. Jezus ging de berg op en riep tot zich die hij zelf wilde. En zij kwamen bij hem. Enerzijds de absolute vrije beslissing van Jezus. En anderzijds het komen van de 12, ofwel hun volgen van Jezus. En dit is het blijvende model, het onuitwisbare gegeven van iedere roeping. Van de roeping van de profeten, van de apostelen, van de priesters, van de kloosterlingen, van de lekengelovigen, van iedere mens. Maar de vrije en onverschuldigde interventie van God die roept, is volstrekt primair, voorafgaand en beslissend. Het initiatief voor de roeping gaat van hem uit. En dat is bijvoorbeeld de ervaring van de profeet Jeremia. Dat horen we in het eerste hoofdstuk, versen 4 tot en met 5. Het woord van Yahweh kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit. Voordat ge geboren werd, bestemde ik u voor mij. Als profeet voor de volken heb ik u aangewezen. De apostel Paulus houdt dezelfde waarheid voor. Hij legt de wortel van iedere roeping in de eeuwige uitverkiezing in Christus, voor de grondlegging der wereld en naar het welbehagen van zijn wil. Dat hoorden we dus in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, versen 4 en 5. Het absolute primaat van de genade in de roeping is op volmaakte wijze uitgedrukt in de woorden van Jezus in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 15, vers 16. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voor te brengen die blijvend mogen zijn. Als de priesterroeping op ondubbelzinnige wijze getuigt van het primaat van de genade, vraagt de vrije en soevereine beslissing van God om de mens te roepen absolute eerbied. Kan zij niet in het minst geforceerd worden door een menselijke beslissing? De roeping is een geschenk van de goddelijke genade, nooit een recht van de mens, zodat het priesterleven nooit beschouwd kan worden als een louter menselijke promotie, noch de zending van de bedienaar als een zuiver persoonlijk project. Zo is iedere roem en iedere aanmatiging van de kant van de geroepene uitgesloten. Heel de geestelijke ruimte van het hart moet vervuld zijn van bewonderende en bewogen dankbaarheid, van onwankelbaar vertrouwen en onwrikbare hoop, want de geroepenen weten dat zij niet gegrondvest zijn op hun eigen krachten, maar op de onvoorwaardelijke trouw van de roepende God. Jezus riep tot zich die hij zelf wilde en zij kwamen bij hem. Dit komen, dat gelijk is aan het volgen van Jezus, drukt het vrije antwoord uit van de 12 op de roeping door de meester. Zo is het geweest met Petrus en Andreas. We nemen het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 4, versen 19 en 20. En hij sprak tot hen: komt, volgt mij. Ik zal u vissers van mensen maken. En terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden hem. De ervaring van Jacobus en Johannes is hetzelfde geweest. En zo is het steeds. In de roeping schitteren tegelijk de vrije liefde van God en de hoogst mogelijke verheffing van de vrijheid van de mens, de vrijheid van de instemming met de roeping door God en van de toewijding aan hem. Genade en vrijheid zijn werkelijk niet tegengesteld aan elkaar. De genade bezielt en steunt daarentegen de menselijke vrijheid, welke zij bevrijdt uit de slavernij der zonde, geneest en verheft in haar vermogen om open te staan voor Gods gave en deze aan te nemen. En evenmin als men het absoluut vrije initiatief van God die roept kan aantasten, kan men de uiterste ernst aantasten waarmee de mens uitgedaagd wordt in zijn vrijheid. Zo stelt de rijke jonge man tegenover het kom en volg mij van Jezus een weigering, wat een, zij het negatief, teken is van zijn vrijheid. We horen het in het evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 10, vers 22. Dit woord ontstelde hem, en ontdaan ging hij heen, omdat hij vele goederen bezat. De vrijheid is dus wezenlijk voor de roeping. Een vrijheid die zich in het positieve antwoord kenmerkt als diepe persoonlijke instemming, als liefdegave of beter als wedergave aan de schenker die de roepende God is, als offergave. De roeping, zo heeft Paulus de Zesde gezegd, wedijvert met het antwoord. Er kunnen alleen vrije roepingen zijn. Roepingen die spontane, bewuste, edelmoedige, totale gave van zichzelf zijn. Offergave, zeggen wij. Hier ligt feitelijk het ware probleem. Het is de nederige en doordringende stem van Christus die nu, zoals gisteren, nu meer dan gisteren, zegt: kom. De vrijheid is voor haar hoogste waagstuk gesteld, juist dat van de overgave, van de edelmoedigheid, van het offer. De vrije overgave die de innerlijke en meest kostbare kern vormt van het antwoord van de mens aan God die roept, vindt haar onvergelijkelijk model, ja, haar levende wortel, in de volkomen vrije overgave van Jezus Christus, die eerste van de geroepenen, aan de wil van de Vader. De auteur van de brief aan de Hebreeën drukt het zo uit in het 10e hoofdstuk, versen 5 en 7. Daarom zegt hij dan ook, als hij in de wereld komt: slachtoffers en gaven hebt gij niet gewild, maar gij hebt voor mij een lichaam bereid. Toen zei ik: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. In innige gemeenschap met Christus is Maria, de moedermaagd, het schepsel geweest dat meer dan alle anderen in de volle waarachtigheid van haar roeping heeft geleefd. Want niemand heeft, zoals zij, met zulk een grote liefde geantwoord op de onmetelijke liefde van God. Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen, omdat hij vele goederen bezat. We hoorden daarnet dezelfde passage. De rijke jonge man uit het evangelie, die de roeping van Jezus niet volgt, herinnert ons aan de obstakels welke het vrije antwoord van de mens kunnen blokkeren of uitdoven. Niet alleen kunnen de materiële goederen het menselijk hart afsluiten voor de geestelijke waarden en de radicale eisen van het Rijk Gods, maar ook kunnen bepaalde sociale en culturele condities van onze tijd vaak bedreigingen vormen. Verminkte en valse gezichtspunten omtrent de ware aard van de roeping opdringen en de aanvaarding en het begrip zelf van de roeping moeilijk, zo niet onmogelijk maken. Velen hebben zo'n vaag en verward idee van God, dat ze vervallen in vormen van religiositeit zonder God, waarin de wil van God opgevat wordt als een onveranderlijk en onafwendbaar noodlot waarnaar de mens zich slechts heeft te schikken en hij geheel passief moet berusten. Maar dat is niet het gelaat van de God die Jezus Christus ons is komen openbaren. God is in werkelijkheid de Vader, die met eeuwige en voorkomende liefde de mens roept in een bewonderenswaardige en voortdurende dialoog met hem treedt en hem uitnodigt om als zijn kind zijn eigen goddelijk leven te delen. Het is zeker dat de mens met een verkeerd idee van God ook niet de waarheid over zichzelf kan kennen, zodat de roeping niet begrepen en verwezenlijkt kan worden in haar authentieke waarde, maar alleen als een opgelegde en ondraaglijke last gevoeld kan worden. Ook de bepaalde misvormde ideeën over de mens, die dikwijls ondersteund worden door voorgewende filosofische of wetenschappelijke argumenten, brengen de mens er soms toe om zijn bestaan en vrijheid te interpreteren als volledig bepaald en geconditioneerd door uitwendige factoren van opvoedkundige, psychologische, culturele of sociale aard. Soms ook wordt de vrijheid begrepen in termen van absolute autonomie. Heeft zij de pretentie de enige en onaanvechtbare bron van persoonlijke keuzes te zijn? En kenmerkt zij zich als bevestiging van zichzelf ten koste van alles? Maar op deze wijze wordt de weg versperd voor het begrip en de verwerkelijking van de roeping als vrije dialoog van liefde, die voortkomt uit de gave van God aan de mens en besloten wordt met de oprechte zelfgave van de mens. In de huidige context bestaat ook de neiging om zich de verhouding van de mens tot God op individualistische en geheel innerlijke wijze voor te stellen, alsof de roeping van God rechtstreeks de enkeling bereikt zonder enige bemiddeling van de gemeenschap en een voordeel of het heil van het geroepen individu beoogt en niet de totale toewijding aan God in de dienst aan de gemeenschap. Zo ontmoeten wij een andere, diepere en tevens meer subtiele bedreiging die het onmogelijk maakt met vreugde de kerkelijke dimensie welke iedere christelijke roeping en speciaal de priesterroeping van nature heeft te erkennen en te aanvaarden. Zoals het concilie ons in herinnering brengt, verwerft het gewijde priesterschap zijn authentieke betekenis en verwerkelijkt het de volle waarheid van zichzelf in het dienen en de groei van de christelijke gemeenschap van de gelovigen. De vermelde culturele context, die ook invloed heeft op de christenen en speciaal op de jongeren, helpt om te begrijpen hoe de crisis van de priesterroepingen, welke veroorzaakt wordt door en samengaat met een meer radicale geloofscrisis, zich uitbreidt. De synodevaders hebben dat uitdrukkelijk verklaard en zij hebben erkend dat de crisis van de priesterroepingen diepe wortels heeft in het culturele milieu en in de mentaliteit en het leven van de christenen. Vandaar de dringende noodzaak dat de roepingen pastoraal van de kerk zich beslist en met prioriteit richt op het herstel van de christelijke mentaliteit, die opgewekt en onderhouden wordt door het geloof. Meer dan ooit is er een evangelisatie nodig die niet moe wordt het ware gelaat te tonen van God, de Vader die in Jezus Christus ieder van ons roept, en de ware zin van de menselijke vrijheid als beginsel en kracht van de verantwoordelijke zelfgave. Alleen zo zullen de grondslagen gelegd worden die onmisbaar zijn om alle roepingen, de priesterroepingen inbegrepen, in hun waarheid te kunnen begrijpen, in hun schoonheid te kunnen beminnen en met totale toewijding en diepe vreugde te kunnen verwezenlijken. Artikel 4. Inhoud en middelen van de roepingenpastoraal. De roeping is zeker een ondoorgrondelijk mysterie dat de relatie insluit die God aangaat met de mens in diens enigheid en onherhaalbaarheid. Zij is een mysterie dat begrepen en ervaren wordt als een oproep die op een antwoord wacht in het diepst van het geweten, van dat heiligdom van de mens, waarin hij alleen is met God, wiens stem in zijn binnenste weerklinkt. Maar dat sluit de gemeenschapsdimensie en speciaal de kerkelijke dimensie niet uit. In de roeping van iedere priester is ook de kerk werkelijk tegenwoordig en werkzaam. In de dienst aan de priesterroeping en aan het verloop daarvan, ofwel aan het ontstaan, de onderscheiding en de begeleiding van de roeping, kan de kerk een voorbeeld vinden in Andreas, een van de eerste twee leerlingen die Jezus volgen. En hij vertelt zelf aan zijn broer wat hem overkomen is. Wij hebben de Messias, vertaald betekent dit de gezalfde, gevonden. En het verhaal van deze ontdekking opent de weg voor de ontmoeting en hij bracht hem bij Jezus. Er is geen twijfel mogelijk over het absoluut vrij initiatief en de vrije beslissing van Jezus. Het is Jezus die Simon roept en hem een nieuwe naam geeft. Jezus zag hem aan en zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Johannes, gij zult Kefas, dat betekent rots, genoemd worden. Maar ook Andreas heeft een initiatief genomen. Hij heeft gezorgd voor de ontmoeting van zijn broer met Jezus. En hij bracht hem bij Jezus. En hier ligt in zekere zin de kern van heel de roepingenpastoraal van de kerk, waardoor zij zorgt voor het ontstaan en de groei van de roepingen, met gebruikmaking van de gaven en de verantwoordelijkheden, de charisma's en de bediening die zij van Christus en van zijn geest ontvangen heeft. Als priesterlijk, profetisch en koninklijk volk is de kerk verplicht om het ontstaan en het rijpen van de priesterroepingen te bevorderen en te dienen door het gebed en het sacramentele leven, door de verkondiging van het woord, door de opvoeding tot het geloof en door de leiding en het getuigenis van de liefde. Voor de kerk in haar waardigheid en verantwoordelijkheid van priesterlijk volk zijn het gebed en de viering van de liturgie de wezenlijke en primaire momenten van de roepingenpastoraal. Want het christelijk gebed, gevoed door het woord van God, schept de ideale ruimte waarin ieder de waarheid over zijn leven kan ontdekken. Alsmede de identiteit van het persoonlijke en onherhaalbare levensproject dat de Vader aan die persoon toevertrouwt. Het is dus nodig in het bijzonder de jongens en de jongeren op te voeden tot trouw aan het gebed en aan het overwegen van het woord Gods. In de stilte en het luisteren kunnen zij de roeping door God tot het priesterschap onderscheiden en bereidwillig en edelmoedig volgen. De kerk moet iedere dag de overtuigende en veel eisende uitnodiging aannemen van Jezus, die vraagt om de Heer van de oogst te bidden, arbeiders te sturen om te oogsten. Dat horen we in het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 9, vers 38. Gehoorzamend aan het gebod van Christus beleidt de kerk voor alles nederig haar geloof, door te bidden voor roepingen, waarvan zij heel de dringende noodzaak van haar leven en zending inziet. Erkent zij dat ze een gave van God zijn en daarom onophoudelijk en vol vertrouwen afgesmeekt moeten worden. In dit gebed, dat de spil is van heel de roepingenpastoraal, moeten echter niet alleen de erkenningen, maar ook heel de kerkelijke gemeenschap betrokken worden. Niemand twijfelt aan het belang van de afzonderlijke initiatieven voor het gebed, van de specifieke ogenblikken die gereserveerd zijn voor het gebed, te beginnen bij de jaarlijkse Werelddag voor de Roepingen, en aan de uitdrukkelijke inzet van enkelingen en van groepen die bijzonder gevoelig zijn voor het probleem van de priesterroepingen. Maar de biddende verwachting van nieuwe roepingen moet nu steeds meer een voortdurende en ruim gedeelde gewoonte worden in heel de christelijke gemeenschap en in iedere kerkelijke realiteit. Zo kan men opnieuw de ervaring beleven van de apostelen, die in de bovenzaal samen met Maria in gebed de uitstorting van de Heilige Geest afwachten, die niet zal nalaten nog over het volk van God tot de dienst van het altaar bedienaren te roepen die onverschrokken en vol liefde het evangelie verkondigen. De liturgie, die het hoogtepunt en de bron is van het leven van de kerk en in het bijzonder van elk christelijk gebed, heeft ook een onmisbare rol en een bevoorrechte invloed in de roepingenpastoraal. Zij vormt een levende evangelie van de gave van God en een belangrijke school voor het antwoord op zijn roeping. Iedere liturgische viering, en vooral de Eucharistie, toont ons het ware gelaat van God, doet ons delen in het paasmysterie, ofwel in het uur waarvoor Jezus in de wereld is gekomen en waarnaar Hij vrij en vrijwillig op weg is gegaan in gehoorzaamheid aan de roeping van de Vader. Zij toont ons ook het gelaat van de kerk als een volk van priesters en als een gemeenschap die goed geleed is in de verscheidenheid van de elkaar aanvullende charisma's en roepingen, Christus offer der verlossing. Dat de kerk in het eucharistische mysterie viert, geeft een bijzonder kostbare waarde aan het lijden dat in vereniging met de Heer Jezus gedragen wordt. De synodevaders hebben ons uitgenodigd nooit te vergeten dat de zieke christen door het aanbieden van het lijden, dat zo vaak voorkomt in het leven van de mensen, zichzelf als slachtoffer aanbiedt aan God naar gelijkenis van Christus die zichzelf heeft toegewijd voor ons allen. En dat het offer van het lijden met de bedoeling veel waarde heeft voor het bevorderen van de roepingen. De kerk voelde het in de uitoefening van haar profetische zending als een verplichte en onontkoombare taak om de christelijke zin van de roeping, men zou kunnen zeggen het evangelie van de roeping, te verkondigen en daarvan te getuigen. Zij voelt het dringende karakter ook op dit gebied van de woorden van de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9, vers 16. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Deze waarschuwing weerklinkt vooral voor ons, herders, en betreft samen met ons alle opvoeders in de kerk. De prediking en de catechese moeten altijd hun innerlijke dimensie van roeping tonen. Het woord van God geeft aan de gelovigen het licht om aan het leven de waarde te verlenen van een antwoord op de roeping door God en helpt hen om de gave van de persoonlijke roeping in geloof te aanvaarden. Maar dit alles is niet voldoende, ook al is het belangrijk en wezenlijk. Er is een directe prediking nodig over het mysterie van de roeping in de kerk, over de waarde van het gewijde priesterschap, over de dringende noodzaak daarvan voor het volk Gods. Een organische catechese die aan alle leden van de kerk geboden wordt, verdrijft de twijfels en bestrijdt eenzijdige of misvormde ideeën over het priesterambt. Bovendien opent zij de harten van de gelovigen voor de verwachting van de gave en schept zij gunstige voorwaarden voor het ontstaan van nieuwe roepingen. De tijd is gekomen om moedig over het priesterleven te spreken als over een onschatbare waarde en als over een schitterende en bevoorrechte vorm van christelijk leven. De opvoeders en vooral de priesters moeten geen angst hebben de roeping tot het priesterschap op uitdrukkelijke en krachtige wijze als een reële mogelijkheid voor te houden aan die jongeren die tonen dat zij de gaven en kwaliteiten bezitten welke daaraan beantwoorden. Men moet beslist niet vrezen dat men hen conditioneert of hun vrijheid beperkt. Integendeel, een duidelijk voorstel op het juiste ogenblik kan beslissend zijn voor het oproepen van een vrij en authentiek antwoord bij de jongens. De geschiedenis van de kerk en die van de vele priesterroepingen die ontloken zijn, ook op jonge leeftijd, getuigen trouwens rijkelijk dat de nabijheid en het woord van een priester providentieel zijn. Niet alleen het woord, maar ook de nabijheid van een priester. Dat wil zeggen, een concreet en blij getuigenis dat in staat is vragen op te roepen en ook tot definitieve beslissingen te leiden. De kerk weet dat zij als koninklijk volk geworteld is, in en bezield wordt door de wet van de geest die het leven schenkt, welke wezenlijk de koninklijke wet van de liefde of de volmaakte wet van de vrijheid is. We horen daarover in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 2, en in de brief van de heilige Jacobus, hoofdstuk 2, vers 8, hoofdstuk 1, vers 25. Zij vervult daarom haar zending als zij iedere gelovige helpt zijn eigen roeping in vrijheid te ontdekken en te verwerkelijken en in liefde tot voltooiing te brengen. In haar opvoedkundige taak beoogt de kerk met bevoorrechte aandacht in de jongens, jonge mannen, te vinden en daarin het verlangen en de wil op te wekken tot een volledig en bindend volgen van Jezus Christus. Het werk van de opvoeding, dat ook de christelijke gemeenschap als zodanig betreft, moet zich op de afzonderlijke mens richten. Want God raakt door zijn roeping het hart van iedere mens en de geest die in het binnenste van iedere leerling woont, schenkt zich aan de christenen met diverse charisma's en bijzondere openbaringen. Iedere christen moet dus geholpen worden om de gave te onderscheiden die juist aan die persoon als unieke en onherhaalbare persoon is toevertrouwd. en om naar de woorden te luisteren die de Geest van God speciaal tot deze persoon richt. En wat dit betreft zal de zorg voor de roepingen tot het priesterschap zich ook weten uit te drukken in een stellig en overtuigend aanbod van geestelijke leiding. Het is nodig om de grote traditie van de persoonlijke geestelijke begeleiding opnieuw te ontdekken, welke altijd vele kostbare vruchten gedragen heeft in het leven van de kerk. In bepaalde gevallen kan zij onder nauwkeurige voorwaarden geholpen worden, maar niet vervangen door gezonde vormen van psychoanalyse of psychologische bijstand. De jongens, jongeren en jonge mannen moeten uitgenodigd worden om de gave van de geestelijke leiding te ontdekken en te waarderen, om haar te zoeken en te beproeven, om haar met vertrouwen en aandrang te vragen aan diegenen die hen opvoeden in het geloof. En van hun kant moeten de priesters de eersten zijn om tijd en energie te besteden aan dit werk van opvoeding en van persoonlijke geestelijke bijstand. Ze zullen er nooit spijt van hebben, zoveel andere zaken, ook mooie en nuttige, verwaarloosd of op de tweede plaats gesteld te hebben, als dit onvermijdelijk was om trouw te blijven aan hun taak van medewerkers van de geest in het voorlichten en leiden van de geroepenen. Het doel van de christelijke opvoeding is om onder de invloed van de geest te komen tot de gehele omvang van de volheid van de Christus. En dit gebeurt wanneer men door de liefde van Christus na te volgen en te delen, van heel zijn leven een liefdesdienst maakt. Aan God een hem welgevallige geestelijke eredienst aanbiedt en zich aan de broeders geeft. De liefdedienst is de fundamentele zin van iedere roeping, welke in de roeping van de priester een specifieke verwerkelijking vindt. Hij is immers geroepen om in de radicaalst mogelijke vorm de herderlijke liefde van Jezus te doen herleven. De liefde dus van de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. En daarom zal een authentieke roepingenpastoraal het nooit moe worden om de jongens op te voeden tot de smaak voor inspanning, tot de zin van onbaatzuchtige dienst, tot de waarde van het offer, tot de onvoorwaardelijke zelfgave. En dan wordt de ervaring van het vrijwilligerswerk bijzonder nuttig, waarvoor de gevoeligheid bij veel jongeren groeit. Als dat vrijwilligerswerk evangelisch gemotiveerd is, in staat is op te voeden tot het onderkennen van de noden, iedere dag toegewijd en trouw wordt verricht, open staat voor de mogelijkheid van een definitieve inzet in het Godgewijde leven en gevoed wordt door gebed, zal het met meer zekerheid een steun zijn voor een leven van onbaatzuchtige en belangeloze inzet en degene die zich eraan wijdt gevoeliger maken voor de stem van God die hem tot het priesterschap kan roepen. Anders dan de rijke jonge man zou de vrijwilliger de uitnodiging kunnen aanvaarden die Jezus vol liefde tot hem richt, en hij zou haar kunnen aanvaarden omdat zijn enige goederen reeds bestaan in het geven van zichzelf aan de anderen en in het verliezen van zijn leven. Artikel 5. Wij zijn allen verantwoordelijk voor de priesterroepingen. De priesterroeping is een gave van God, welke zeker een groot goed vormt voor hem voor wie zij het eerst bestemd is. Maar het is ook een gave voor de gehele kerk, een goed voor haar leven en zending. De kerk is dus geroepen deze gave te bewaren, te waarderen en te beminnen. Zij is verantwoordelijk voor het ontstaan en het rijpen van de priesterroepingen. En bij gevolg heeft de roepingenpastoraal als actief subject, als protagonist, de kerkgemeenschap als zodanig in haar diverse geledingen. Vanaf de universele kerk tot aan de particuliere kerk, tot aan de parochie en tot aan alle leden van het volk Gods. Het is vooral nu dringend noodzakelijk dat zich de overtuiging vestigt en verbreidt dat alle leden van de kerk zonder uitzondering de genade en de verantwoordelijkheid hebben voor de zorg voor de roepingen. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft zeer uitdrukkelijk verklaard dat, citaat, het bevorderen van de roepingen een taak is van de gehele christengemeenschap, die dit allereerst moet bewerken door een volledig christelijk leven. Alleen op basis van deze overtuiging zal de roepingenpastoraal haar werkelijk kerkelijk gelaat kunnen tonen en een eendrachtige actie ontplooien, met behulp van specifieke organen en geschikte werktuigen van gemeenschap en medeverantwoordelijkheid. De eerste verantwoordelijkheid voor de pastoraal van de priesterroepingen ligt bij de bisschop, die geroepen is om haar als eerste uit te voeren, ook al zal hij veelvuldige medewerking mogen en moeten opwekken. Hij is vader en vriend in zijn priestercollege, en het is vooral zijn zorg om continuïteit te geven aan het priesterlijk charisma en ambt en er door de handoplegging nieuwe krachten aan toe te voegen. Hij zal er zorg voor dragen dat de dimensie van de roepingenpastoraal steeds aanwezig is en in heel het kader van de gewone pastoraal daarin volledig opgenomen is en als het ware daaraan identiek is. Het is zijn taak de verschillende initiatieven voor de roepingen te bevorderen en te coördineren. De bisschop weet dat hij bovenal kan rekenen op de medewerking van zijn priestercollege. Alle priesters zijn met hem solidair en medeverantwoordelijk in het zoeken en bevorderen van priesterroepingen. Want, zoals het concilie verklaart, citaat, als opvoeders in het geloof is het de taak van de priesters zelf of door anderen voor te zorgen dat iedere gelovige in de Heilige Geest wordt gebracht tot ontplooiing van zijn eigen roeping. Einde citaat. Dat is een plicht die, citaat, behoort tot de priesterlijke zending zelf, waardoor de priester deel gaat krijgen aan de zorg voor heel de kerk, opdat er bij het volk van God hier op aarde nooit gebrek aan werklieden zou zijn. Einde citaat. Het leven zelf van de priesters, hun onvoorwaardelijke toewijding aan de kudde van God, een getuigenis van liefderijke dienst aan de Heer en aan de kerk, een getuigenis dat gekenmerkt wordt door de keuze voor het kruis, aanvaard in de hoop en de vreugde van Pasen, en hun broederlijke eendracht en hun ijver voor de evangelisatie van de wereld, zijn de eerste en meest overtuigende factor van vruchtbaarheid wat de roepingen betreft. Een heel bijzondere verantwoordelijkheid is toevertrouwd aan het christelijk gezin, dat krachtens het sacrament van het huwelijk op eigen en oorspronkelijke wijze deelneemt aan de opvoedkundige zending van de kerk, lerares en moeder. Zoals de synodevaders geschreven hebben, heeft het christelijk gezin, dat werkelijk als een huiskerk is, altijd de gunstige voorwaarden geboden voor het ontstaan van roepingen, en het blijft dit doen. Omdat het beeld van het christelijk gezin nu in gevaar verkeert, moet groot gewicht worden gegeven aan de gezinspastoraal, zodat de gezinnen zelf, die edelmoedig het geschenk van het leven aanvaarden, als het ware het eerste seminarie vormen, waarin de kinderen van het begin af de zin voor vroomheid, gebed en liefde voor de kerk verwerven. De school is in continuïteit en samenhang met het werk van de ouders en van het gezin geroepen om haar identiteit van opvoedende gemeenschap waar te maken, ook door een cultureel aanbod dat in staat is licht te werpen op de dimensie van de roeping als oorspronkelijke en fundamentele waarde voor de mens. Als de school op passende wijze verrijkt is met christelijke geest, door betekenisvolle kerkelijke aanwezigheid in de openbare scholen, volgens de verschillende landelijke regelingen, en vooral door de katholiciteit van de bijzondere scholen, kan zij in het hart van de jongens het verlangen storten om de wil van God te volbrengen in de voor ieder meest geschikte levensstaat, zonder ooit de roeping tot het priesterschap uit te sluiten. Ook de leken gelovigen, vooral de catechisten, de leerkrachten, de opvoeders en diegenen die belast zijn met de jongerenpastoraal, hebben ieder met eigen middelen en vormen een belangrijke taak in de pastoraal van de priesterroepingen. Hoe meer zij de zin van hun roeping en zending in de kerk verdiepen, des te meer kunnen zij de waarde en de onvervangbaarheid van de priesterroeping en zending erkennen. In het kader van de diocesane en parochiële gemeenschappen moeten de groepen waarvan de leden door gebed en offer, alsmede door morele en materiële steun, hun bijdrage leveren voor de roepingen tot het priesterschap en het kloosterleven, gewaardeerd en bevorderd worden. En ook moeten de talrijke groepen, bewegingen en associaties van lekengelovigen vermeld worden, welke de Heilige Geest opwekt in de kerk en doet groeien met het oog op een meer missionaire, christelijke aanwezigheid in de wereld. Deze verschillende groeperingen van leken blijken een bijzonder vruchtbaar terrein te zijn voor het ontluiken van gewijde roepingen en echte plaatsen voor aanbod en groei ervan. Inderdaad hebben vele jongeren juist binnen en dankzij deze groeperingen de roeping van de Heer om hem te volgen op de weg van het gewijde priesterschap ontdekt en daarop met bemoedigende edelmoedigheid geantwoord. Zij moeten dus aangemoedigd worden, opdat zij in gemeenschap met de gehele kerk en voor de groei van de kerk hun specifieke bijdrage leveren tot de ontwikkeling van de roepingen pastoraal. De verschillende delen en leden van de kerk die zich inzetten voor de roepingen pastoraal zullen hun werk des te doeltreffender maken naarmate zij de kerkelijke gemeenschap als zodanig, te beginnen bij de parochies, zullen stimuleren om te begrijpen dat het probleem van de priesterroepingen beslist niet gedelegeerd kan worden aan enige personen die daarmee belast worden, de priester in het algemeen, de priesters van het seminarie in het bijzonder. Want dat probleem moet in het middelpunt staan van de liefde van iedere christen voor de kerk, omdat het een vitaal probleem is dat in het hart zelf van de kerk staat. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastoris Dabo Vobis, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II, gepubliceerd op 25 maart 1992. Een volgende keer gaan we verder met het vijfde hoofdstuk, nu we het vierde hebben besloten. Hij stelde er 12 aan om hem te vergezellen, de vorming van de kandidaten voor het priesterschap. En dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.